Dag luisteraars, fijn dat jullie nieuwsgierig zijn naar hoe NLP'ers NLP gebruiken in het dagelijks leven. Mijn naam is Jeroen Voorraar en vandaag neemt Harold de Vries hier ons in mee. Harold, stel jezelf eens voor.
Ja, stel jezelf eens voor. Dat is een heel breed begrip, maar mijn naam is in ieder geval Harold de Vries. En ik ben gelukkige vader van 3 mooie kinderen en getrouwd. Ik ben een echt natuurmens, imker, altijd buiten en nog NLP-trainer ook. Dus ja, wat wil je nog meer?
Mm. Ja. En altijd buiten. Wat is je favoriete schoenen om in buiten te zijn?
Ik heb een paar oude laarzen. Daar loop ik al heel lang op.
Ja, dat vermoeden had ik dus al. Ja.
En die zijn ook onverwoestbaar. Mm-hmm. En mijn zoon draagt die ook altijd. Dus het is altijd, als ik zo naar het achterhuis loop, is het altijd een verrassing of ze er ook staan of niet. Dus ja, hij gaat denk ik in mijn voetspoor verder.
Oh, ja. Ja, en ergens zie ik dan in het gras als het ware modderachtige stappen. En dat hij daarin eventueel de stappen ook neerzet. Ja. En als je dan het hebt over jezelf en voetstappen zetten. En iets verdiepend meer over jezelf. Welke voetstappen heb je al eigenlijk al gezet?
Ja, nou, ik heb eigenlijk mijn hele leven in de mensenindustrie gezeten. Mm-hmm. En dan in de positieve kant. Dus ik heb gelukkig geen mensenhandel gedaan.
En daar veel geld aan verdiend.
Maar wel in de pretparkwereld. Okay. In de recreatiesector. Altijd in gesprek met mensen. Management. Ik heb bij Slagharen mogen werken. Bij Plopsa. Dinoland. Ik werk nu bij Nienoord. Dus altijd in gesprek met mensen, met managementteams. Het aspect mensen-mens en communicatie.
Ja, en qua communicatie heb ik zelf altijd een overtuiging. Dat, eigenlijk zijn we communiceren een hele hoop. Maar eigenlijk zijn we er gewoon niet zo heel erg goed in. Wat vind je daarvan als je met zoveel mensen hebt gesproken?
Wat ik mooi vind, en dat vind ik ook mooi in NLP, mm-hmm. dat het altijd je eigen interpretatie is van wat jij terugkrijgt van de ander. Dus als je met 100 mensen communiceert, mm-hmm. en ik heb 1 startzin, hoe was je dag, dan zal ik 100 verschillende gesprekken hebben. Mm. En als je dat inzicht voor jezelf kunt hebben, mm-hmm. dan betekent dat veel. Dan kun je ook indenken dat iedereen zijn eigen wereldbeeld heeft en dus iedereen ook de communicatie interpreteert volgens zijn of haar eigen wereldbeeld.
Ja, ook wel eens een keer leuk om uit te proberen trouwens. Om aan 100 mensen dezelfde vraag te stellen en te kijken, wat gaat hieruit komen?
Ja, dat is heel leuk. Ja,
ja, ja. Ja. Maar ja, we hebben een podcast over NLP in het
dagelijks leven. Er zijn er maar 2,
ja. We hebben een podcast over NLP in het dagelijks leven. En hoe oud was je, waar was je toen je NLP ontdekte?
2009 was dat, met het managementteam van Slagharen, Hutje op de Hei, mm-hmm. Iets met paarden en NLP. En ik weet nog goed dat we hadden een uitleg gehad over NLP en het was voor mij nog een beetje vaag begrip destijds. Maar 1 ding was de kracht van het onbewuste. En de volgende dag, hij had er uitleg over gegeven, stonden we in de paardenbak. En onze opdracht was om het paard rondjes te laten lopen zonder dat je daar te veel sturing aan geeft. Dus puur met non-verbale communicatie. Mm-hmm. En ik was destijds nog wel een mannetje, zo'n manager, zo jup. Ja. En ik ging naar die bak en ik dacht, nou, dat ga ik eventjes doen. Mm-hmm. En ik kon trekken aan het paard, maar hij zei gewoon geen 1 stap naar voren, bleef gewoon staan. Dus toen liep ik weer terug en die trainer die kwam naar me toe en die zei van, oké, denk nou eens eventjes aan gisteren. En doe je ogen maar eens even dicht en concentreer je er maar eens op en zie maar eens voor je hoe dat paard ook rondjes gaat lopen, zonder dat jij daar veel voor hoeft te doen. Dus laat het maar even los allemaal, mm-hmm. en stap nu nog maar eventjes opnieuw die bak in. En dat deed ik en tot mijn grote verwondering stond ik eigenlijk gewoon in het midden van de bak en dat paard dat ging rondjes lopen. En dat was voor mij van, hey, met het onbewuste, daar is veel meer mogelijk dan dat ik op dit moment ook maar enigszins beseffen kan. Mm-hmm. En dat was eigenlijk mijn start van NLP.
Mm.
Ja.
En toen verder?
En toen verder. Nou, ik ben dat op een gegeven moment ben ik de practitioner gaan volgen. Ook omdat ik wel bezig was met een soort zelfontwikkeling. Ik had een periode in mijn leven dat ik veel te veel en veel te hard werkte. Mm-hmm. En ik kwam een wijze dame tegen. Zij heeft 7 jaar meegelopen in Siberië met een sjamaan. En mm-hmm. daar veel van geleerd. En ik kwam haar tegen op een festival. Ik was daar ook helemaal niet mee bezig. Het was echt naar de achtergrond gegaan. En zij zei zoveel rake dingen in één keer. Dingen die ze eigenlijk niet kon weten. Ik dacht van, hey, hier wil ik toch meer over weten. En dat was eigenlijk alweer die connectie met dat onbewuste. Mm-hmm. En ik heb 2 jaar lang vrij intensief met haar meegelopen. En ik zeg je wel eens, in die 2 jaar heb ik meer geleerd dan in de 42 jaar daarvoor.
En hoe ziet dat meelopen eruit?
Als zij bijvoorbeeld een reading of een healing gaf, of mm-hmm. ze gaf een training, dan mocht ik ondersteunen. Van helpen met een interventie, tot en met koffie halen, tot en met dingen klaarzetten. In de breedste zin van het woord.
Mm.
Ja.
Ja.
Veel persoonlijke gesprekken met haar gevoerd. En als je kijkt naar die oude levensopvatting, de wijsheid die daar zit, mm-hmm. Als mens zijn we misschien al wel 200.000-300.000 jaar hier op aarde. En pas de laatste 2000 jaar heeft de kerkelijke invloed wel wat gedaan met anders denken over spiritualiteit.
Mm-hmm.
En dat zegt niks over de goede bedoelingen. Hè? Want ik weet 100% zeker dat elk geloof altijd vanuit de goede bedoeling is. Die oude levensopvatting gaat vooral ook over je innerlijk. He, dus meer leren luisteren naar je innerlijk, naar je onbewuste, naar onbewuste patronen. En verderop, toen ik de NLP practitioner ging volgen, toen zag ik daar een hele duidelijke connectie van, hey, alles wat ik doe, mm-hmm. Komt ook vanuit mijn onbewuste. Hey, maar dat is interessant, daar wil ik graag nog veel meer over weten. Dus ik vond in NLP ook een mooi kanaal om mm-hmm. alles wat ik had geleerd in die 2 jaar dat ik met die wijze dame was meegeweest, om dat ook in het bedrijfsleven of in coaching of in gesprek met mensen te kunnen toepassen. Dus in die zin is NLP voor mij ouder dan de 60e jaren. Toen de grondleggers NLP de wereld inbrachten. Het is voor mij een tool om de diepere betekenis van het innerlijke zijn en mm-hmm. positieve communicatie met jezelf, positieve communicatie met elkaar, hoe dat nou werkt en wat dat doet met je als persoon.
Hmm.
Dat is denk ik wat NLP mij op het diepste niveau brengt.
Ja. Ja, en dat vind ik ook wel een mooie verdieping wat betreft, hè, als je kijkt naar de zoveel duizenden jaren terug en het gesprek daarin. Daarnaast benoem je een aantal keren het onbewuste.
Ja.
En ik ben toch nieuwsgierig van, goh, wat is jouw opvatting over, hè, wat is voor je gevoel het onbewuste? Wat is dat?
Laat ik het eens in een metafoor gooien.
Mm-hmm.
Ik heb een hond thuis, Jet, hartstikke lief beest. En mijn vrouw hoeft eigenlijk niet aan mij te vragen wanneer ik thuis kom, want de hond staat ongeveer 5 minuten voor tijd al op. En die loopt dan naar de achterdeur, want die weet dat ik eraan kom.
Mm.
En feitelijk kan die dat nog niet weten, want mijn auto rijdt er nog niet. Ik ben er nog niet, er gaat nog geen deur open. En toch vertoont de hond dat gedrag. En ik zeg wel eens, een hond is een lichaam en intuïtie. Mm-hmm. En een mens is ook lichaam en intuïtie. En wij hebben alleen ooit de Heilige Geest of het unieke denkvermogen, hè, het bewuste, erbij gekregen. En daar kunnen we heel veel mee. Daar kunnen we ontzettend goed dingen mee creëren. We kunnen nadenken over hoe we iets in elkaar willen zetten. Ons brein kunnen we dagelijks gebruiken voor de meest mooie dingen.
Mm-hmm.
Alleen in onze westerse wereld gebruiken we ons brein al veel te vaak voor ofwel nadenken over het verleden, ofwel nadenken over de toekomst.
Mm-hmm.
Maar dat bestaat niet. Er is alleen maar intuïtie en een lichaam.
Ja.
En ons brein, hoe mooi zou het zijn, en ik vind dat NLP daar ontzettend mooie tools voor biedt,
mm-hmm.
dat we ons brein alleen maar inzetten om ook iets te creëren of om oftewel positief mindset te handelen of positief te denken.
Mm-hmm.
Ik denk dat de essentie is van die combinatie van de wijsheid uit de oude volken,
ja,
tot aan NLP nu. Mm. Dat is voor mij de mooiste vergelijking, denk ik.
Ja. Ja, en jij bent natuurlijk ook een van de compagnons van het instituut De Vries en Klaassen.
Klaassen en De Vries.
Oh, sorry.
Nee, ja, prachtig.
Maar,
ja.
En daarbij denk ik, ja, en je benoemde al van, goh, dat je bepaalde tools met NLP. En heb je een favoriete techniek binnen NLP?
Ja, metaforisch coachen of metaforen, werken met metaforen, vind ik een van de meest waardevolle instrumenten om te gebruiken bij NLP. Omdat wanneer je een metafoor gebruikt, je de ander de ruimte geeft om zijn eigen gevoel en zijn eigen beeldvorming bij het verhaal wat je vertelt te creëren. En daardoor wordt het per definitie toegankelijker.
En kan je dat eens praktisch uitleggen?
Jazeker kan ik dat. Bijvoorbeeld iemand die te maken heeft met verlies. En die kan dat maar niet loslaten. Hè? Ik krijg zoals in de coachingspraktijk. Ik had laatst nog een vrouw die was twee kinderen. Daar kon ze niet meer bij. Hè? Ze was uit de voogdij gehaald. Die kinderen waren ook bij haar weggenomen. En zij heeft haar leven lang, had ze daar al heel veel last van. En ze kon dat niet op een plek krijgen. Terwijl ze toch wel veel coaching daarvoor had gebruikt. Ze had EMDR gebruikt. Ze had allerlei coachingstechnieken ondergaan. Maar ze kwam er niet goed vanaf. Door te werken met een metafoor. Ik heb haar gevraagd om de ogen te sluiten, licht onder hypnose te brengen. En gewoon eens te visualiseren dat ze twee pompenbladen die in connectie hebben met haar kinderen, dat ze die van zich af ziet drijven en dat ze alle geluk wenst enzovoort enzoverder. Geeft zoveel ruimte en dat die persoon haar eigen emotie daaraan kan koppelen zonder dat het direct haar innerlijke kern ook met emotie raakt. Het geeft ruimte om beelden te verwerken zonder dat het echt die diepte gelijk ook pijn doet, zeg maar, bij die persoon. Wij hebben die hypnosessie gedaan met haar. En het meest verwonderlijke was, een dag later sprak ik haar en dat ze me aangaf van, weet je dat ik het gevoel niet eens meer kan aanraken hoe het hiervoor was. Ik weet niet hoe je het hebt gedaan of wat je hebt gedaan, maar ik kan het niet meer aanraken. Ik ben hier zo blij mee. Nou, dat geeft voor mij wel weer de kracht van de metafoor.
Ja, en mooi als je zo zegt, pompelbladen, hè, als metafoor voor die twee kinderen. En dat die dan eigenlijk heel liefdevol klinkt. Het,
ja, zeg liefdevol maar zo, van je afdrijven.
Liefdevol van je af zo drijven. En dat je op die manier eigenlijk wel ook een verwerking eigenlijk plaatsvindt.
Op onbewust niveau geeft dat ruimte, zeg maar, om op een zachte manier afscheid te nemen. Dus de kracht van hypnose is dat je rechtstreeks met het onbewuste communiceert. He, dus het brein gaat naar de achtergrond. De grip die je brein altijd wil hebben over verleden en toekomst, die gaat naar de achtergrond. En je communiceert eigenlijk rechtstreeks met het onbewuste. En dat doe je door die metafoor. Je neemt mensen mee in het verhaal. En daarmee kun je ze ook wezenlijk op onbewust niveau veranderen.
Ja, en als je dan zegt hypnose, moet ik denken aan Milton Erickson.
Ja.
En gebruik je dan ook veel Milton-taal in die hypnose, zeg maar. Ben je daar bewust mee bezig? Hoe
verschillend,
werkt zoiets?
Want in de hypnose is het af en toe ook heel goed om gewoon een hele directieve opdracht te geven. Doe dat maar nu. Zo, je onbewuste is als een kind van zes. Die wil spelen, hè? En tegelijkertijd wilde je beschermen. Dus door gewoon een directe hypnotische suggestie te geven, ja, werk je ook weer mee aan dat onbewuste om zich open te kunnen stellen voor de informatie die je wilt meegeven of ja, waar je toegang tot wilt hebben.
Ja, dus daar kan ik me voorstellen dat je eigenlijk heel intuïtief werkt.
Ja, ik werk al 100% intuïtief.
Oké, goed. En ik ben gewoon nieuwsgierig of je naast het metaforisch, heb je daarnaast nog een andere NLP-techniek waarvan je zegt, ja, daar maak ik vooral heel veel gebruik van in mijn privéleven.
Ja, en dat komt denk ik ook wel een beetje voort uit de pretparkwereld, de Disney-strategie. is natuurlijk, Disney is daar groot mee geworden. Ja. Dus eerst de positie van de dromer. Oké, als alles mogelijk is, hè, wat zou je dan allemaal voor je zien? Hoe zou dat eruit zien? Wat komt er dan naar je toe? En daarna ga je op positie staan van de realist. Van oké, maar wees nou eens realistisch. Is dat dan nu? Kan dat wel? Waar kom je tegen? En uiteindelijk ga je staan op de positie van de criticus. Waarbij je gewoon heel kritisch kijkt van oké, maar past dit wel echt bij mij, bij mijn gezin, bij mijn positie, hoe ik hier nu op dit moment in de wereld sta. En als je al die drie posities eens hebt, krijg je gewoon heel breed inzicht. Dus ik pas dat heel vaak toe voor mijzelf.
Ja, heel even meta voor wat we, zeg maar, de mensen die nog niet de Disney-strategie kennen, is eigenlijk dus dat je 3 verschillende plekken hebt, bijvoorbeeld in een ruimte. En de ene plek is een dromerplek, de andere is een realistische plek en nog een andere plek is een criticus. Zodat je eigenlijk inzichten kan verzamelen vanuit de rollen. Hoe je bijvoorbeeld iets kan aanvliegen.
Ja.
Sluit je daarbij aan?
Ja. Wat ik eigenlijk ook doe, ik werk veel met stenen. Mm-hmm. En dan schrijf ik gewoon letterlijk dromer, realist, criticus op steentje. Die leg ik neer. En ik ga gewoon op die positie staan. En dan op die positie is er dan voor mij ook alleen maar ruimte voor bijvoorbeeld het dromen.
Mm. En laat je die dan ook op, bijvoorbeeld die positie?
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat je eerst op die plek gaat staan en dat je gaat nadenken van, oh ja, en dromen, hoe droom ik? Je kijkt naar boven, hè, om visuele te hebben en dat je echt gewoon even je beleving als dromer eigenlijk op die plek eigenlijk even verankert, opplaat.
Ja. Het is echt een vloeranker. Ja. Hè? Dus op die plek, dan mag je ook gewoon eindeloos dromen.
Mm,
en alles is mogelijk. En dat geeft een heel breed perspectief in hoe je ernaar kijkt en wat je ervaart en wat er binnenkomt en wat je erbij voelt. En daar is op die plek ook echt alle ruimte voor.
Mm-hmm.
En als je op de criticus gaat staan of op de realist. Ja. En ik denk, bij de realist denk ik vaak aan mijn vader. Hè. Mijn vader is auditief digitaal in de terminologie van NLP gezegd. Dat betekent dat hij heel graag gestructureerd, overzichtelijk iets bekijkt. Heel realistisch.
Ja.
En dan sta ik daar ook gewoon bijna in mijn vaders schoenen. En denk ik, oké. Is dat wel realistisch? Want mijn vader was altijd, jongen, eventjes nadenken. Kan dit wel? en dan ga je er zo eens eventjes over nadenken. Nou,
ja.
En als criticus kijk je gewoon echt van, oké, heel kritisch. Ik heb deze droom, maar wat betekent dat voor je?
Mm-hmm.
Dus eventjes, ik zeg al iets. Een wijze man zei ooit een keer tegen mij, als je iets wilt, vind je 1000 redenen om het te doen. En als je iets niet wilt, dan vind je 1000 redenen om het niet te doen.
Mm-hmm.
En op de criticus ga ik altijd de 1000 redenen om het niet te doen eventjes analyseren.
Zo.
Ja. Dat zijn er veel, hè?
Ja.
Gelukkig kom ik maar tot 10 en dan denk ik gauw weer naar die dromenpositie. Nee, zonder gekheid. <Ja.
laughs> Oké, en de uitleg van de techniek. En hoe gebruik je die dan in je privéleven?
Oh, als ik bijvoorbeeld toen wij Klaassen en de Vries wilden ontwikkelen. Zo van, oké, hoe zie je dat dan voor je? Wat wil je allemaal gaan doen? Wat zou het meest mooie resultaat zijn? En dan ga je gewoon heel breed kijken.
En gingen jullie dan ook samen, zeg maar, hè, bij wijze van spreken, hand in hand, eerst eventjes op de dromersplek staan?
Ja, Frans klimt altijd bij mij op de schouders.
Ja?
Nee. We hebben het inderdaad allebei gedaan, maar allebei afzonderlijk.
Oké.
En we hebben daarna met elkaar besproken van, wat kwam jij tegen, wat kwam ik tegen?
Ja.
En dat is wel het mooie. Wat dat betreft hebben we ook wel een klik.
Mm-hmm.
Op waardeniveau zitten wij ook allebei wel gelijk qua waarden.
Mm-hmm.
Kernwaarden. En dan ontwikkelt zich zoiets vanzelf. Dan gaat het bijna. Ja, daar kom je in flow.
Ja, toch wil ik eventjes weten. Oké, hoe ging dat dan verder dat jij eerst op de dromersplek dat? Hoe werkt dat? Hoe beleef jij zoiets?
Nou, we zijn begonnen. We hebben ons ingeschreven in januari. En Frans die had als droom om in februari al een training te geven.
Mm-hmm.
Nou, als realist zijnde kom je dan wel. Denk je dan van, ja, maar moeten we nog een lesboek hebben? We moeten materiaal hebben? We moeten enzovoort. Mm-hmm. Dus is het realistisch? Nou ja, zo loop je wel die posities door. En dan kijk je wel, oké, als dromer, wat wil je nou? Oké, we willen kleine groepjes, we willen echt connectie met die mens. En we willen tot maximaal 12 personen, want dat geeft ons die maximale veilige omgeving waar wij bij mensen echt op diepteniveau kunnen helpen.
Mm-hmm.
Oké, en hoe gaat dat er dan uitzien? En zo droom je daar verder over. Als realist, wat ben je dan nodig? Hè? Kan ik bijvoorbeeld mijn huidige functie als directeur, een baan, ik moet inkomsten hebben. Ja, kan ik dat al opzeggen? Is dat realistisch?
Mm-hmm.
En, of moet ik misschien een beetje 50-50 gaan doen? Oké, en zo loop je die posities voor jezelf door. Ik krijg wel heel goed inzichtelijk van, oké, maar hier moet ik mee bezig. Dit is mijn doel, die dromenpositie. Dit is wat ik echt graag wil. Maar ik moet ook realistisch zijn en af en toe ook even kritisch. Van, zo krijgen we het allerbeste product op tafel. En zo kunnen we het mooiste voor onszelf en voor onze cursisten neerzetten.
Ja, ja, en als je dit dan zo zegt, dan denk ik, oh, en wat ik er ook eigenlijk wel heel vet aan vind, is dat het vanuit je eigen belevingswereld is. Dus ja. Zeg maar vanuit je eigen haalbaarheid, maakbaarheid. Dat de criticus, maar ook de realist en ook de dromer, dat het acceptabel is. Zeg maar bereikbaar is voor het realiseren van wat je wil.
Ja.
Ja.
Ja, prachtig. Ja, daarom vind ik het ook zo'n mooie techniek.
Ja.
En dan ondertussen kun je natuurlijk, als je puzzeltjes hebt, mm-hmm. Kun je weer prachtig mooie andere NLP-technieken inzetten.
Ja, oh, super vet.
Ja. Ja. En dat is ook leuk dat je met z'n tweeën bent, hè? Want dan kun je elkaar ook helpen en dan kun je ook zeggen van oké, hey, ik loop hier tegenaan. Mm-hmm. Het belemmert mij / ons.
Ja.
Kunnen we hier eens samen naar kijken?
Ja.
Nou ja, en dan ontstaat er vaak weer een nieuwe techniek. Dat is prachtig. Ja,
ja. En ik ga toch even probeer wel in de microfoon te blijven praten.
Oh ja.
Ja. Ja. Ja,
enthousiasme.
Ja, daarom. En ik zit eventjes na te denken van, goh, waar ben ik eigenlijk nog meer wel nieuwsgierig naar? Dat ik toch eigenlijk wel benieuwd ben van, goh. En NLP in het dagelijks leven. Je hebt een gezin. We hebben het al gehad over je zoon die in je voetstappen treedt. Gebruik je ook wel eens NLP gewoon thuis?
Ja, elke dag.
Wat doe je dan?
Automatisch. Nou, ten eerste is NLP voor mij ook gewoon positieve zelfreflectie.
Ja.
Dus positief in het leven staan. En misschien wel het mooiste voorbeeldje, ook voor mensen die meeluisteren. Hè? Ik zou zeggen, teken maar eens een poppetje. Pak eens een papiertje met een pen en teken maar eens een poppetje.
Ja.
En als je dat poppetje hebt getekend, dan teken maar zo'n ballonnetje van Donald Duck. Zo. En in dat ballonnetje, daar zet je beperkende of niet helpende gedachten. Mm-hmm. Dat kan een gedachte zijn waar je mee puzzelt. En wat zou er gebeuren als jij nou elke dag aan die niet helpende gedachten denkt en je maakt het elke dag voor jezelf groter? Dan blaas je dus elke dag energie in dat ballonnetje.
Mm.
Dan wordt dat ballonnetje groter en groter en groter. Mm-hmm. En teken dat maar uit. En op een gegeven moment dan heb je zo'n ballonnetje wat helemaal om je heen zit. En dat ballonnetje wat om je heen zit, dat wordt je toetsingskader. Dus op onbewust niveau zit jij continu te kijken van, oké, is dat zo? Als ik het in een metafoor zou trekken, dan zou ik zeggen, iemand met een negatief zelfbeeld.
Mm-hmm.
En die het nog niet al te makkelijk vindt om naar gelegenheden te gaan waar meerdere mensen zijn.
Ja, en de toetsingkader, denk je?
Jouw kader waar je onbewuste op reflecteert,
op
aanslaat. En als persoon weet je dat je 's avonds naar een verjaardag gaat.
Mm-hmm.
En je gaat naar de winkel toe, je kleed je netjes aan, want je bent er nog wel een beetje onzeker over. En je gaat in die verjaardag en die verkoopster heeft gezegd van, nou, dat staat je hartstikke mooi. En die verjaardag, dan kom je 's avonds binnen, je doet de deur open en de hele kamer begint te lachen. En ik heb een negatief, niet helpend ballonnetje om me heen dat ik niet goed genoeg ben.
Mm.
Wat zou er gebeuren met mijn interne systeem op het moment dat ik de deur open doe en iedereen begint te lachen? Ja, dan ga je bijna direct denken van, ah, zie je wel. Zie je wel, oh, die kleding, ik had het toch niet moeten doen. Wat voor gedachte er ook maar komt. En je gaat of weg of achteraf zitten. Dus je denkt van, oké, eventjes niet de aandacht op mij.
Mm-hmm.
Ja, en dan geef ik wel eens als voorbeeld, wat nou als Donald Trump die deur binnenkomt en de hele zaal begint te lachen? Eventjes zo het verschil, hè?
Ja.
Dus een niet helpend ballonnetje, een negatieve gedachte. Als jij die zelf blijft voeden, dan wordt het ook je toetsingskader.
Mm-hmm.
Dan ga je iedereen zijn eigen wereldbeeld, maar wat jij waarneemt, dat neem je waar via dat filter van negativiteit.
Mm-hmm.
Dus NLP in het dagelijks leven voor mij is vooral positieve zelfreflectie. En als een van mijn kinderen of wat dan ook aan tafel zit en die heeft iets meegemaakt op school of in het dagelijks leven en die heeft daar een negatieve zelfreflectie over, dan ga ik bijna per direct op automatisch niveau bezig met van oké, hoe kunnen we dit ombuigen naar iets positiefs.
Mm-hmm. En wat vinden je kinderen daarvan?
Mijn dochter, die zit nog op de basisschool.
Ja.
En die kwam laatst een keer bij mij en die zei, ja papa, mijn beste vriendin die ging spelen met een nieuw meisje die op school kwam. Mm-hmm. En ik vond dat heel, heel moeilijk. En ik moest er eerst om huilen. Want ze ging niet met mij spelen. Maar toen dacht ik in één keer aan die ballonnetjes. Dat poppetje wat je mij hebt laten tekenen.
Mm.
En toen dacht ik van, oh nee, het is maar een ballonnetje. Daar hoef ik helemaal niks mee. En dat vond ik zo waardevol.
Ja.
Dat vond ik zo mooi.
Ja.
Dat is toch fantastisch.
Ja, ja. Ja,
dus ik word er gewoon blij van.
Ja, ja. Zeker. Maar dit is een hele mooie invulling.
Ja.
Ja, de reden dat ik het ook wel vraag is dat ik ook wel soms achterkom dat sommige NLP'ers er ook wel mee worstelen, zeg maar, met hun thuissituatie. Dat zij best wel effectief zijn in hun communicatie, in het aangaan van problemen, het positief zelfbeeld hebben. Maar dat hun omgeving wat dat betreft niet altijd maar meegaat. Of sterker nog, het niet altijd maar prettig vindt dat er iemand is met een antwoord klaar van ja. Oké, maar zullen we maar meteen even je probleem ombuigen naar een kans in die trant? Ja, ja, ja. En dat iedereen, sorry, maar mag ik gewoon even boos zijn?
Ja, ja. En dat is toch eigenlijk ook wel een beetje ongevraagd advies.
Ja. Mm, ja.
Dus dat is denk ik ook hoe je er zelf mee omgaat.
Mm-hmm.
En komt de vraag bij jou van, ik loop hier tegenaan of ik zit hiermee, dan help je iemand. Maar ongevraagd advies geven is heel iets anders.
Ja.
En ik denk dat daar de crux zit. Dus op het moment dat iemand met jou, als ik met mijn vrouw in gesprek ben en mijn vrouw komt met iets, ja, dan luister ik vooral om te begrijpen. En ik luister niet om te reageren.
Ja, ja, en daar ben je dan wel, denk ik, bewust van.
Daar ben ik heel bewust van.
Van wat is mijn rol in het gezin als partner?
Ja.
Ah, ja.
Ja.
Ja, ja. Mooie. Dus om dat zuiver te hebben, denk ik.
Ja.
Denk want anders ga je misschien wel overal problemen zien en denk je nog beter.
Ja, en daar zit eigenlijk dan weer, als je het dan weer hebt over, over leven vanuit de kern, vanuit je intuïtie, dan is dit ook het geval. Want als jij elke keer reageert omdat je denkt dat je iemand anders moet helpen zonder dat die persoon de vraag bij jou neerlegt voor hulp.
Mm-hmm.
Dan doe je dat primair bijna vanuit je egobeeld.
Mm.
In plaats vanuit je kern. En als je vanuit je kern, vanuit je intuïtie luistert naar iemand en je probeert te begrijpen wat iemand nou zegt, dan komt vanzelf wel de vraag, hoe zie jij dat dan? En dan kun je ook het antwoord geven.
Ja, ja, die vind ik mooi.
Nou, ja. Alsjeblieft. Ja.
Ja. Ja, en als je dan vanuit de kern, ik probeer een bruggetje te maken, een bruggetje richting de toekomst. En als je dan gaat kijken van, naar bijvoorbeeld NLP over 10, 15 jaar. Je bent wat ouder geworden. Waarschijnlijk geen baard erbij. Nee. Maar wel gewoon 10, 15 jaar ouder. Wat hoop je dan nog te ontdekken binnen NLP?
De kern van NLP is ook dat het zich mag blijven doorontwikkelen. Ik hoop dat we nog meer technieken ontwikkelen om het toegankelijk te maken voor een nog bredere groep mensen. En dat NLP bijna niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven bij heel veel mensen. En ik denk dat ik het mooie vind als je een coaching hebt gedaan of je hebt een training mogen geven, dan zie je aan het eind van de training zie je weer een hele groep mensen gelukkig naar buiten gaan. Met heel veel nieuwe informatie. En dat zijn allemaal druppeltjes in de vijver.
Hmm.
En die druppeltjes die verspreiden dat ook wel weer verder. Die goedheid en licht vindt zijn weg wel. Want hoe meer mensen hun eigen zelfbeeld loslaten, in boeddhistische gezegd hun eigen karma loslaten, hoe meer ze leren leven vanuit hun kern. En als jij leeft vanuit je kern en je gebruikt je hoofd om dingen te creëren of om dingetjes uit het verleden eventjes een goede plek te geven, maar niet meer van, wat als dit of wat als dat, maar gewoon puur vanuit je intuïtie, dan geef je letterlijk en figuurlijk licht als mens. En ik denk dat we ze allemaal wel kennen, hè, van die mensen die altijd zo frivol in het leven staan en die zie je en denk je, die heeft een mooie uitstraling, die persoon.
Mm-hmm.
Dat zijn mensen die niet meer veel karma bij zich dragen. Die steeds vrijer zijn in het leven vanuit een intuïtieve kern.
Mm.
En dat wordt ook wel flow genoemd.
Ik moet het toch vragen, hoor. Wat is de karma die jij bedoelt? Want ik denk karma is positief, zeg maar. Nou, karma, er komt iets positiefs. En Wat bedoel je daarmee?
In je leven, als je wordt geboren, mm-hmm. laten we het maar zo zeggen. Dan word je geboren met een brilletje met hele mooie heldere glazen. Mm-hmm. En je kijkt nog vol nieuwsgierigheid en openheid de wereld in. En dan heb je je ouders die hun eigen stukken hebben. En je hebt de school. En je hebt de cultuur en de maatschappij waar je in opgroeit. Mm-hmm. En telkens komt er een laagje zo overheen. Mm. Een kleurtje overheen. En dan ben je op een gegeven moment ben je 35, 40. En dan kijk je door een bril die aardig verkleurd is. Mm. Hè? Dus je kijkt niet meer helder het leven in. Je kijkt licht troebel het leven in. En sommige mensen hebben zoveel meegemaakt dat ze heel troebel het leven in kijken. Mm-hmm. Nou, die troebele stukjes, die kleurtjes op je bril, noem dat maar karma. En als je dat van je af kunt leggen en je kunt weer met een heldere blik de wereld in kijken en de wereld ook weer tegemoet zien zonder al die negatieve ballonnetjes, hè, waar ik het net over had, al die dingetjes die je hebt meegemaakt, gewoon weer puur vanuit je ik kun je weer de wereld in kijken. Mm-hmm. Dan heb je eigenlijk alle karma van je afgegooid. Mm. En ben je weer een verlicht mens.
Oh. En als je dit zo zegt, dat doet me denken aan een opmerking laatst van Peter Dalmeijer over de essentie van NLP. Is als we het hebben over NLP-technieken, dan hebben we het vaak over het stapelen van het ankeren, zeg maar, het opbouwen. En als jij dit zo uitlegt, dan doet me dat heel erg denken aan het juist het opschonen, het ontstapelen, ja. het uitfilteren van, het opruimen van dat soort dingen.
Dat is wat we met NLP ook doen. Al die technieken die zetten we in als coach om mensen te helpen de emotionele lading van iets wat ze mee hebben gemaakt. Of misschien iets wat hun ouders hebben meegemaakt of voorouders. Want ook dat blijft in ons systeem zitten. Mm-hmm. Dat wordt op onbewust niveau doorgegeven. Om daar meer vrijheid en ruimte in te geven. En als je het weet, de oorsprong, dan lost het zich vanzelf op.
Ja, oh. Ter afsluiting, is er nog iets anders belangrijks waarvan je zegt, ja, dit moet ik nog wel even benoemd hebben?
Ja, stay positive.
Dankjewel. En ook dankjewel Golfclub Zwolle dat we hier mochten zijn vandaag. En leuk om met je zo te exploreren over NLP en eigenlijk het leven zo'n beetje in mijn ogen.
Ja.
En een hele goede dag gewenst.
Dankjewel. Jij ook. Dankjewel.